Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 24 en daarvan de versen 1 en 5. Psalm 24, al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En ook het vijfde, verhoogt op poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. En wat er verder volgt in de versen 1 en 5 van Psalm 24.
Thank you.
gemeente, stellen wij ons ook vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet en luisteren naar de samenvatting zoals de Heer Jezus die zelf gegeven heeft. In aansluiting daarop zingen wij van Psalm 119 en daarvan het 56ste vers. Psalm 119 vers 56. Ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwig erf volvaardig aangenomen. Naar die mijn hart daardoor vervrolijkt is. En wat er verder volgt in de woorden van het 56ste vers van Psalm 119. In aansluiting op de wet en haar samenvatting. Toen sprak en vanmorgen spreekt God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde den zelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus heeft het samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
gemeente, in de voorbeden doen we voorbeden voor mevrouw A. van der Waal, Buitendams 477, te Harringsveld, Giessendam, die haar been gebroken heeft en een operatie heeft ondergaan. Mevrouw van der Waal verblijft momenteel nog in het ziekenhuis en hoopt morgen weer thuis te komen. En we doen dankzegging met de heren mevrouw Schouten, Lijsterweg 7b, die de afgelopen week 60 jaar waren getrouwd. Bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Wat een dappere woorden, heren, die wij zo even met elkaar hebben gezongen. Nadat wij als gemeente hier in de kerk en thuis met ons verbonden en wellicht op onze vakantiebestemming eveneens meeluisterend, ons hadden gesteld voor de spiegel van uw wet. Daar was ze weer, uw norm voor ons leven. En ons werd gevraagd terug te blikken, na te denken over de week die achter ligt. Een week waarin u dag in, dag uit voor ons hebt gezorgd, waarin u ons goed en nabij bent geweest. En wij hebben gezongen over het feit dat wij uw wet hebben onderzocht, dat wij geprobeerd hebben om onze lusten in te tomen, om te leven tot eer van u. En dat tegenover elkaar zingen is heel eenvoudig. De melodie is overbekend en de organist begeleidt ons en zo kun je dat wel zingen. Maar nou de praktijk van die woorden, heren. Want u weet het waarheidsgehalte. U weet alle dingen. U bent de eeuwige. Wij hebben geen idee wat dat is. U bent de almachtige. Ook dat weten we niet. En al die andere eigenschappen van u stuk voor stuk. Het duizelt ons, heren, als wij daarover nadenken. En nou bent u het die wilt dat wij vanmorgen hier bij elkaar zouden komen in de kerk. Bent u het die ons vanmorgen deed ontwaken, die ervoor gezorgd heeft dat wij hier onze plek hebben ingenomen? Bent u het zelf die alle dingen in gereedheid hebt gebracht? En dan komen wij u vragen, heren, of u vanmorgen zelf aanwezig wilt zijn. Of u vanmorgen wilt komen met uw Heilige Geest. Wij beseffen en belijden dat wij vanmorgen in de werkplaats van u, o Heilige Geest, zijn. En dan zijn wij in meer of mindere mate vreemd voor elkaar. U kent en doorgrondt ons aller hart. Dat betekent dat u, o Heilige Geest, precies weet wat we nodig hebben. De een is opgekomen en leeft zijn leventje, kerkelijk betrokken, maar innerlijk afwezig. Wie u bent, weet hij niet. En hij drijft maar wat mee op de stroom die leven heet. Dan vragen wij of u in uw werkplaats, o Heilige Geest, de hamer, de sloophamer ter hand wilt nemen en ons vanmorgen stil wilt zetten. Elke zondag komen wij samen in het besef van de eeuwigheid. En wij zijn mensen van de tijd. En wij hebben de tijd van u gekregen om ons voor te bereiden opdat wij eeuwig zouden leven voor u. En dan moeten wij vanmorgen belijden, heren, hier komen zondige mensen. De spiegel van uw wet heeft het ons weer aangewezen. Stuk voor stuk mensen waarvan, als u rekenschap met hen houdt, er niets is op grond waarvan zij eeuwig zouden kunnen leven. Mensen die genade nodig hebben. Dat is uw boodschap van vanmorgen. Dat er genade is bij u. Daarom hebt u ons hier gebracht, een Heilige Geest. Dan weet u ook, als er ongetwijfeld zijn die zo kunnen worstelen met die genade van u. Als wij vanmorgen over uw werk horen, Heilige Geest, wilt u diegenen opzoeken, woorden van troost. Laten klinken. Wilt u ons weer in het leven met u, als we zijn afgedwaald, weer afschaven. Dat wat er bij ons leven bijgekomen is, die hoogmoed van onszelf, Heere, schaaf het er maar af. Schaaf ons maar bij. Maak ons geschikt, Heere, voor uw dienst. Om te leven tot eer van u. U kent ons aller hart. En u weet volmaakt wat een ieder vanmorgen nodig heeft. En nou weten we het niet alleen, maar vragen of u daar ook naar wilt handelen. Want daar waar u komt, o Heilige Geest, daar gaan dode zondaren uw stem horen. Daar wordt uw naam groot gemaakt, daar gaan mensen beantwoorden aan het scheppingsdoel. De schepping toont ons uw grote macht, uw grote heerlijkheid. En terwijl wij hier naartoe liepen of op de fiets kwamen, hebben we de vogels misschien wel horen zingen. En elke vogel zong tot eer van u. En de libellen vloog tot eer van u. De vissen in het water, ze zwemmen tot eer van u. De bloemen bloeien tot eer van u. De vruchtbomen laten hun vruchten zien tot eer van u. En wij? Geschapen door u als het kroonbeeld van uw schepping. Zoek ons op, Heere. En leer ons te leven overeenkomstig uw bedoeling. Wij komen vanmorgen als gemeente bij u. En we mogen u de zorgen van de gemeente voorleggen. Niet dat u het niet al wist. Dat weet u al lang. Maar in de kerk mogen we voorbidden. Met als bedoeling dat we thuis als gemeente zouden nabidden. En dan mogen wij u vanmorgen voorbidden, Heren, voor mevrouw van der Waal. U kent haar. U weet hoe zij haar been gebroken heeft en in het ziekenhuis is opgenomen. Hoe zij daar nu nog verblijft. U weet hoe zij morgen weer op thuis te komen. Wij kennen haar niet. U kent haar wel. U weet precies wat ze nodig heeft. Wilt u met haar zijn en allemaal maar heen? Wilt u gedenken, Heren, naar het lichaam, genezing schenken voor wat betreft het been? Maar dat niet alleen, wilt u ook vanmorgen tonen dat u de medicijnheer bent van het hart? Zoals wij dat allemaal nodig hebben in de kerk. Of elders met ons verbonden. Wees haar goed en nabij, Heren. We mogen u vanmorgen danken. Met het echtpaar Schouten. 60 jaar. Als we daarover nadenken, Heren, wat is dat lang? Wat blijkt daaruit uw trouwe zorg? En als we het hen zouden vragen, zouden ze ongetwijfeld zeggen, de tijd is voorbij gevlogen. En die uitdrukking kennen we allemaal. Al is het niet de tijd die vliegt, wij zijn het die door de tijd vliegen. En ongetwijfeld hebben hoogte- en dieptepunten zich in de jaren afgewisseld. Maar hebt u hen deze mijlpaal doen bereiken, Heren, dat zij ook samen u daarvoor zouden danken. Wat zal ik de Heren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Laat dat ook hun gebed zijn, Heren. En wees hen goed en nabij. Zo bidden wij u of u vanmorgen op ons neer wilt zien. Of u aan deze wereld wilt gedenken. Er is zoveel aan de hand. We bidden u in het bijzonder voor uw eigen volk Israël. Het gevaar dreigt urgenter dan ooit. Heren, u kent de spiraal van geweld en de slachtoffers die er zijn aan beide kanten. U weet dat mensen dit niet meer op kunnen lossen. Dat het veel te wijd vertakt is. En wij zien en doorzien het niet meer. U bent die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Dat betekent dat u dat kunt. Dat betekent dat u dat wilt. Wilt u ook op die manier aan uw eigen volk denken, Heren? En dat niet alleen, wilt u hen op de knieën brengen? Want ook zij alleen zullen zalig worden door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u het hen leren, Heren, om zo te bukken en te buigen voor u? Leer ons dat vanmorgen jong en oud. Voor het eerst of opnieuw. En schenk ons uw zegen. Als wij de woorden van zo even wat op ons in laten werken, Heren, dan komen wij erachter dat wij grote dingen vragen. En nou terug naar uw wet. Er blijven mensen achter met vuile handen. Weliswaar gevouwen, Wij hebben niets meegebracht. We hebben ook niets voor u. En al die dingen die wij vragen, Heer, die verdienen we ook niet. Maar u toont in uw woord dat u genadig bent. U toont in uw woord dat u het gebed hoort en erom gebeden wilt worden. En daarom, Heer, omwille van alles dat wat u zegt over uzelf. Daarom vragen wij het u. Uit genade. En om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament. In de eigen gemeente ben ik bezig met een prekenserie over het eerste hoofdstuk van Genesis. Dus de tekst voor de preek vanmorgen vindt u in Genesis 1 vers 2. Maar de schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Job 38, de versen 1 tot en met 18. Dus we lezen nu eerst Job 38, de versen 1 tot en met 18. En straks in de preek hopen we stil te staan bij het tweede vers van Genesis 1. Maar nu eerst Job 38, en daar spreekt de Heere vanmorgen als volgt tot ons. Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweder en zeide: wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? Gort nu als een man uw lendenen. Zo zal ik u vragen en onderricht mij. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft daar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Of wie heeft de zee met deuren toegesloten toen ze uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam? Toen ik de wolk tot haar kleding stelde en de donkerheid tot haar windeldoek? Toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren? En zeide: tot hiertoe zult gekomen en niet verder. En hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed uw golven. Hebt gij van uw dagen de morgenstond geboden? Hebt gij de dageraad zijn plaats gewezen? Omdat hij de einden der aarde vatten zou en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden? Dat zij veranderd zou worden gelijk zegelleem en gesteld worden als een kleed? En dat van de goddelozen een licht geweerd worden en de hoge arm worden gebroken? Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee? En hebt gij in het onderste des afgronds gewandeld? Zijn u de poorten des doods ontdekt? En hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet. Tot zover onze schriftlezing. Ter inleiding op de preek gaan we met elkaar zingen van Psalm 136 en daarvan de versen 2, 3, 4 en 5. Met vers 2 zingen we: looft de grote God wiens troon hoger rijst dan die der goden. Vers 3 meldt ons: loof der Heer en opperheer, buigt u nederig voor hem neer. Looft Gods macht, zingt vers 4, die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Met vers 5 zingen we: looft Gods wijsheid, door zijn woord bracht hij al de hemelen voort. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Het zijn de versen 2, 3, 4 en 5 van Psalm 136. Maar vooraf heb ik nog namens uw kerkraad de volgende afkondigingen. De eerste gaat over de dienst van vanavond. Vanavond begint de dienst niet om 6 uur, maar om 6:30. Let op, dat is een half uur later. Mocht u er wel iets eerder zijn, is dat ook geen probleem. En volgende week, zondag 11 augustus, begint de morgendienst niet om 9:30, maar opnieuw om 11:30. Wat betreft de collecten: de eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoldij. En de derde collecte is voor het solidariteitsfonds. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. En uiteraard worden de collecten van harte bij u aanbevolen. Terwijl we zingen van Psalm 136, de versen 2, 3, 4 en 5. gemeente. Jongens en meisjes, hoe laat begint het? Die vraag die stellen we elkaar nogal eens. Zeker in de zomerperiode, als de kerkdiensten vaak net iets anders zijn dan anders. Hoe laat begint het eigenlijk? Maar dat geldt niet alleen bij de kerkdienst, dat kan bij allerlei zaken gelden. Neem dan een concert of de buurtbarbecue, je wilt er vanaf het begin bij zijn. Je wilt niets missen en daarom, vanaf het begin wil je erbij zijn. Alles op één ding na heeft een begin en een eind. En tegelijkertijd zijn er heel veel dingen waar wij vanaf het begin af aan er helemaal niet bij geweest zijn. Neem nou de schepping. Daar bent u niet bij geweest en ik ook niet. En toch staat het in de Bijbel. Maar jongelui, dat is leuk hè, dat eerste hoofdstuk van Genesis. Heel bekend ook met al die scheppingsdagen en vroeger op school wel geleerd. Maar wie zeg je nou dat waar is? Geef mij een vel papier en ik kan ook al wat schrijven. Hoe weet je nou dat die woorden die daar staan, dat nou echt het woord van de Heere is? Dat het echt zo gegaan is? Want ja, Mozes, de auteur van Genesis, hij heeft het allemaal op mogen schrijven. Geleid door de geest, maar hoe wist Mozes het? Mozes is er ook niet bij geweest. Nou, wanneer je dat eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis, zo wat doorleest, dan zie je al heel snel hoe dat gaat. Met eerbied gesproken, de Heer stelt zichzelf de vraag, zou ik ook verbergen wat ik voor Abraham doe? Nee, ik verberg het niet, ik ga het hem vertellen. En God gaat op bezoek bij Abraham om te vertellen wat hij met Lot, met Sodom en Gomorra gaat doen. En zo handelde God van generatie op generatie. De dichter zegt, het helgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Van generatie op generatie heeft de Heer aan zijn vrienden verteld wat hij gedaan heeft. En zo heeft Mozes uit eerste hand de grote daden van God gehoord. Om ze op te schrijven. Ook dat eerste hoofdstuk, wat begint met die overbekende tekst. Ik zou het bijna durven vanmorgen. Wie kent Genesis 1 vers 1 niet uit zijn hoofd? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En toch, als je daarover nadenkt, is die tekst best wel moeilijk. Want wat staat daar nou? In den beginne. Dat veronderstelt dat er een begin is. God is eeuwig zonder begin en zonder einde. Maar op enig moment besluit God, hij gaat een hemel en een aarde scheppen. Jongelui, waar woonde God daarvoor dan? Denken in termen van tijd en eeuwigheid? Ik kan het niet. In den beginne schiep, wat is dat scheppen? Catechisatie wel geleerd, hè? Iets maken uit niets, nee dat helpt. Dan weet je het nog steeds niet. Als ik iets wil maken, heb ik materiaal nodig en een idee. Maar iets maken uit niets, daarvoor moet je God zijn. In het begin schiep God, wie is God? Lees straks artikel 1 eens van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Komen al die begrippen tegen. Alziende, alomtegenwoordig, almachtig, heilig, rechtvaardig. Allemaal begrippen waar u en ik met ons hoofd niet bij kunnen. In den beginne schiep God de hemel. Wat is de hemel? Weet u het? Paulus, die had het ons kunnen vertellen. Opgetrokken geweest in de derde hemel, wat schrijft hij? Dingen gezien die een mens niet betamelijk zijn om uit te spreken. Weet je nog niks? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde. Dat is die laatste twee woordjes van Genesis 1 vers 1. Dat is het enige waar wij iets over zeggen kunnen. Waar wij iets over weten kunnen. Dat is namelijk de plaats waarop wij leven. En het is alsof de Heere zelf zegt, weet u. Dat eerste vers van Genesis, dat is veel te moeilijk voor u. Dat spreekt over zaken die niet in uw hoofd passen. Waar u niet over nadenken kunt. Die u niet begrijpen kunt. Weet u, ik zal mij aanpassen aan uw gemeente. Vanaf nu zal ik spreken op het niveau wat u begrijpen kunt. Vanaf nu zullen wij ons beperken tot de aarde. En zo gaat de Heere verder en staan we vanmorgen met de hulp van de Heere stil bij de tekst die u vindt in het tweede vers van Genesis 1. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. Als thema schrijven we onder deze woorden het juiste zicht. Het juiste zicht. Twee gedachten in de eerste plaats. Op de aarde. En in de tweede plaats. Op de geest. Het juiste zicht. Op de aarde. En op de geest. En gemeente, wanneer u Genesis 1 nu toch zo wat voor u hebt liggen. En je zou zo eens wat oppervlakkig naar die tekst kijken. Dan denk je. Ja, vers 2. Waarom? Wat voegt dat eigenlijk toe? Vers 1 is de aankondiging van wat God doet, namelijk op zijn tijd in den beginnen schept God de hemel en de aarde. Hoe gaat dat dan? Nou, dan moet je vers 3 zijn. En God zeide. Vers 1 is de aankondiging, vers 3 is het de uitvoering. En vers 2 dan? Is dat nou typisch zo'n vers om even je keel te schrapen? Om even je weer te focussen? Voordat je verder leest? Zou onze Bijbel even rijk zijn wanneer Genesis 1 vers 2 mist? En de vraag stellen is de vraag beantwoorden. Als het echt overbodig was, had de Heilige Geest het er wel uitgelaten. Maar waarom staat het er dan? Jongens en meisjes, misschien heeft je vader of anders je opa wel een verrekijker. Ik dacht even dat die dingen niet meer bestonden. Maar gisteren toen ik samen met mijn zoontje en dochter op het strand liep, toen zag ik zo'n man en die kwam met zo'n zwart tasje aan, wat over zijn schouder bungelde. En daar haalde hij zo'n ouderwetse verrekijker uit. Ik dacht, ze bestaan nog. En die man die haalde die doppen eraf en die stond dan over het water, ik weet niet waar, maar hij stond ergens naartoe te kijken. En misschien heeft jouw opa of je vader ook wel zo'n verrekijker. En heb je er al doorheen mogen kijken? Nou, dan komt dat ding tevoorschijn en die doppen gaan eraf en dan zegt je vader, hier, kijk maar eens. Zit die kijker voor je ogen? En als je kijkt, wat zie je? Ja, niks. Alles is wazig. En als die vader, die moet die kijker eerst scherp stellen. Er zit een wieltje bovenop. Als je aan de knop draait, die draait de goede kant op, dan wordt het zicht wordt steeds scherper. En op het laatst zie je dat schip, of dat andere wat heel ver weg was, lijkt opeens pal voor je neus te staan. Je moest die kijker eerst scherp stellen. Nou zegt de Heer met eerbied gesproken, dat is nou precies de functie van Genesis 1 vers 2. Want wij kunnen met elkaar wel spreken over de aarde, maar wat is dat nou eigenlijk? En wat wil dat nou zeggen? Welke betekenis heeft dat nou voor ons als mensen in 2024? De Heer zegt, laten we aan het wieltje draaien en het zicht scherp stellen. De aarde, wat is dat? Nou, zegt iemand, dat is de plek waar we leven. Ja, dat klopt. Wij allemaal, zonder uitzondering, worden op deze aarde geboren. Op deze aarde gaan we naar school. Volgen we een opleiding, gaan we aan het werk. Als de Heer het ons geeft, komen we tot een huwelijk en stichten we een gezin. En op deze aarde sterven wij. Deze aarde is ons domein. Nee, dat is niet waar. Dat bent u toch met mij eens? Toch gezongen, al de aard en alles wat zij geeft, met alles wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Wij leven hier wel, maar we zijn hier maar te gast. Nou, het beeld van te gast hoef je in vakantietijd niemand uit te leggen. Op deze aarde verblijven wij een klein poosje. Wat is deze aarde? Nou, de Bijbel zegt, zij is de voetbank van Gods voeten. God heeft deze aarde niet geschapen en gezegd, aarde, ik schep u en ik trek mij terug in de hemel en u evolueert er maar wat op los. En over een paar miljard jaren kom ik wel eens terug om te kijken wat u ervan gemaakt hebt. Nee, de aarde wordt door God geschapen en hij toont zijn betrokkenheid. Jongelui, zouden wij vanmorgen aan een sterrenkundige vragen wat op middelpunt van het heelal is? Hij zegt, dat is een makkelijke vraag meneer de dominee, dat is de zon. Of er ergens leven mogelijk is op een planeet, wordt bepaald door haar stand ten opzichte van de zon. Alle planeten draaien om de zon. De zon is het middelpunt van het heelal. Dan zegt de Heer met eerbied gesproken, dat weet ik ook wel, want ik heb het zelf gemaakt. Maar toch stel ik de aarde in het middelpunt. De aarde waarop twee mensen liepen. Adam en Eva. perfect geschapen mensen. Volmaakt. Weet je wat die mensen deden, jongens en meisjes? Die zetten Gods geboden bij het altpapier. Die zeiden, heren, vanaf nu gaan we het zelf doen. Wij bepalen ons eigen leven. En u hebt wel gezegd dat dit en dat niet mag, maar dat bepalen we zelf wel. En de duivel had tegen hen gezegd dat ze als God zouden zijn, en dat idee dat leek hen wel. Zij kozen ervoor om tegen God in te gaan. Op deze aarde. Deze aarde waar zoveel eeuwen later ergens zo'n klein kribje stond. Waarin de Heer Jezus werd gelegd. Deze aarde waar, als je erbij was geweest, je de voetstappen van de Heer Jezus had gezien langs de vloedlijn van het meer van Galilea. Deze aarde, waarop u en ik wonen, daarop stond een kruis. Waaraan de Heer Jezus zichzelf overgaf tot in de dood. In deze aarde werd hij begraven. Vanaf deze aarde voer hij op naar de hemel. En wat beleidt u waarschijnlijk vanavond, in gehoorzaamheid aan de schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, van waar hij komen zal om te oordelen. Waar? Hier. Op deze aarde. Op deze aarde gebeurt het. Wat? De strijd tussen de Here en de duivel. Om uw hart. De oud-hervormde predikant dominee Boer noemt in een van zijn bijbellezingen de aarde de kampplaats. Wij zitten vanmorgen uiterst vredig bij elkaar. Tenminste, op het oog. Niet beseffend dat juist op dit moment de Here en de duivel strijden om uw aandacht. Waarom moet u opeens denken aan die tandartsafspraak van morgenmiddag? Dat is de duivel. Die wil niet dat u luistert naar het woord. Op dit moment woedt het gevecht tussen de duivel en de Here om uw aandacht. Want het gaat vanmorgen om uw ziel. U bent niet in de kerk, zo zegt diezelfde dominee Boer, om wat vermaakt te worden. Maar om acht te slaan op datgene wat u van Gods wegen gezegd wordt. Onze beslissing voor onze eeuwige toekomst vindt plaats hier op deze aarde. Dat laat zien, dit aardse verblijf hier, die 80, die 90, die 100 jaren die we hier krijgen. Het is niet om het even wat we ermee doen. Hier dient de reis die gemaakt wordt, moet worden, voorbereid te worden. Op deze aarde, waarvan de tekst zegt, zij was woest en ledig. Twee zelfstandige naamwoorden. Anders dan in het Nederlands weergegeven. Wij lezen ze als bijvoeglijk naamwoord, maar dat staat er in het Hebreeuws niet. Woestheid en ledigheid. Dat is wat de aarde is zoals wij haar vanmorgen aantreffen in Genesis 1 vers 2. Het is er donker. Woestheid en ledigheid is niet negatief, zo klinkt dat voor ons. Er is immers nog geen zonde geweest, dus het kan niet negatief zijn. Het duidt alleen maar aan, er is nog geen orde, nog geen structuur, er is nog niets. Nou is het iemand bedankt voor de informatie, wat heb ik daaraan? Je zou het toch relevant maken? Fijn hoor, die beschrijving van Genesis 1 vers 2, maar kom nou eens tot je punt. Als die woorden alleen inderdaad in Genesis 1 vers 2 zouden staan en voor de rest nergens in de Bijbel, dan zou ik je bezwaar kunnen begrijpen. Laat je misschien een punt. Maar dat is niet de enige plaats waar ze staan. Denk bijvoorbeeld maar aan wat de profeet Jeremia schrijft. 4e hoofdstuk, 23e vers. Daar is het de Heere zelf die het woord neemt en zegt, ik zag het land aan en zie, het was woest en ledig. Ook naar de hemel en zijn licht was er niet. Let wel, dit zegt niet de profeet Jeremia, dit zegt de Heere. En nog duidelijker wordt de boodschap van de Heere als je het voorgaande vers ook leest, vers 22, zekerlijk mijn volk is dwaas. Mij kennen ze niet, het zijn zotte kinderen. Ze zijn niet verstandig. Wijs zijn ze om kwaad te doen, maar om goed te doen weten ze niet. Wat blijkt nou? De Heere zelf gaat de situatie van voor de zondeval verbinden met de situatie van na de zondeval. En daarom kan de profeet Jesaja in het 34e hoofdstuk, het 11e vers ook zeggen, Maar de roerdomp en de nachtel zullen het erfelijk bezitten, want hij, met een hoofdletter, zal het richtsnoer der woestigheid over hen trekken en het richtlood der ledigheid. Daar hoor je de echo van de woorden van Genesis 1 vers 2. Als zowel Jesaja als Jeremia gaan spreken over het oordeel van de Heere. Die woorden moeten wij vanmorgen even op ons in laten werken. Als de Heere komt met zijn oordeel. Als hij het leven wat u en wat ik geleefd hebben gaat beoordelen. Dan zal de conclusie zijn dat een heel leven zonder hem geleefd te hebben is een woest en leeg, is een nutteloos leven geweest. Genesis 1 vers 1 spreekt over de schepping van hemel en aarde. Wat mist in dat rijtje? De hel. Wordt de hel niet geschapen? Daar is de Bijbel glashelder over. Wat is de hel? Ik zou het niet weten. U wel? Het zij dat je met de Heere leeft, het zij dat je zonder de Heere leeft. Wij allemaal delen in zijn, hoe zeggen we dat dan, algemene genadegaven. Het feit dat hier geen oorlog is en noem al die andere dingen maar op. Wat het wil zeggen om echt zonder God te zijn, weet alleen de Heere Jezus. Wat ik wel weet is dat Genesis 1 vers 2 een tipje oplicht. Als het gaat om wat de hel moet zijn. Woest, leeg, donker en zonder God. Kijk, zegt Genesis 1 vers 2. Sinds Genesis 3 is dat uw bestemming. U hebt met Adam en Eva meegeholpen om Gods geboden bij het oud papier te zetten. U hebt gezondigd. U hebt een woest en een leeg hart. Leeg in de zin van dat het leeg is van God. En gevuld met alle dingen van de wereld. Genesis 1 vers 2 zet ons vanmorgen in ons hemd voor God. Wij zitten hier in de kerk niet als opgepoetste kerkgangers. Wij staan hier als zondige mensen. Tegenover een heilig God. Zondige mensen die als zij sterven zoals zij geboren worden. De hel verdienen. Dat is aangrijpend vanmorgen. Woest en leeg. Donker. Totale chaos. Jongens en meisjes, het gebeurt jullie natuurlijk niet. Bij ons thuis gebeurt het wel. Dat mijn vrouw tegen de kinderen moet zeggen, ruim je kamer nou eens op. Het is de zo'n gigantische chaos. In het meest gunstige geval wordt er geluisterd. Maar meestal is het optie 2 nou dat mijn vrouw na verloop van tijd alsnog maar die kamer op gaat ruimen. Dan is het tenminste maar weer netjes. Nou jongens en meisjes, deze chaos verdwijnt niet uit zichzelf. Die chaos in jouw hart en die chaos in mijn hart lost niet spontaan op. Het is niet zo dat als ik maar lang genoeg in de kerk kom en als ik maar een kerkstoel versleten heb, dat de Heer later wel tegen mij zegt, ach je hebt zo je best gedaan, kom binnen. Deze chaos van binnen heeft wat anders nodig. Wat? Precies hetzelfde wat de aarde nodig had. Wat had de aarde nodig dan? Nou, onze tekst gaat toch verder. En de geest Gods zweefde op de wateren. De geest Gods, vanuit het Hebreeuws de Ruach Elohim. Je mag het ook vertalen als de wind of de adem van God. En in deze twee Hebreeuwse woordjes gaat de Heer als het ware al een doorkijkje geven wat hij straks gaat doen. Gaat hij inzicht geven in de kiem van zijn verlossingsplan. Hoe er nou voor deze aarde verloren in zonde en schuld weer redding mogelijk kan worden. De adem van God. Wat doet God op dag 6, jongelui? Heel eerbiedig gesproken, de Heer, hij bukt zich. En hij pakt met zijn heilige hand een beetje zand van de aarde. En daar schept hij Adam uit. En dan gaat de Heer blazen. Hij blaast de adem in zijn neus. En wat gebeurt er? Adam komt tot leven. En als Adam en Eva daar in het paradijs woonden en werken, En zij willen ontmoeting hebben met God en God zoekt hen op. Hoe herkennen zij de Heere? Aan de wind, dus daags. Als de bladeren beginnen te ritselen aan de bomen, dan weten Adam en Eva, de Heere komt eraan. En hij wil met ons spreken. We maken even een hele grote stap in de helsgeschiedenis. En het is eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Straks gaat Petrus spreken. Het komt Petrus met het Pinkster-evangelie. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren aan zal roepen, zalig zal worden. Maar hoe komt Petrus aan het publiek? Dat gaat de Heilige Geest zelf doen. En het geschiedde dat als zij daar zaten, dat het huis vervuld werd met het geluid als van een geweldig gedreven wind. Daar zorgt de Heilige Geest er zelf voor dat al die mensen in Jeruzalem samenlopen. Zodat daar publiek is als Petrus zijn Pinksterpreek gaat houden. Door het teken van de wind gaat de Heere werken. En de Geest Gods zweefde over de wateren. Zweven. Daar houden we niet zo van. Als iets vaag is, weinig concreet, dan zeggen ze elkaar, dat is een beetje zweverig. Blijf daar maar een beetje uit de buurt. Wij mensen zijn van het concrete, hè? Het tastbare en het zichtbare en datgene wat concreet is. Als het zweverig is, nee, dat is zo afstandelijk, zeggen we dan. Ja, dat is nou net niet wat er hier bedoeld wordt. Als hier dat woord voor zweven gebruikt wordt, duidt dat niet op afstand. Alsof de Heer zich terugtrekt in de hemel en zegt, aarde, u zoekt het maar uit. Nee, de Heilige Geest, hij zweeft over de wateren. Het tekent zijn nabijheid. Ik wil dat zeggen vanmorgen. Waar bent u? Ja, in de kerk, zegt iemand, precies. Werkplaats van de Geest. Helder. Vanmorgen zweeft de Geest over de gemeente. Met een bedoeling, zo zullen we zo horen. De Geest Gods zweefde over de wateren. De schepping is niet het werk van de Vader alleen. Johannes 1 zegt, en het woord was bij God, dit was in het begin bij God. Met andere woorden, de schepping is ook van de Heer Jezus. En Genesis 1 vers 2 toont, de schepping is ook van de Heilige Geest. Schepping, het werk van de Vader, de Zoon en de Geest. En nou jongelui, is het je vanmorgen waarschijnlijk niet opgevallen, als je het erop gelet had, dan wel. Dat je bij na het foten volgde de groet. Je werd vanmorgen gegroet door wie? Door God de Vader, door God de Zoon en door God de Heilige Geest. Met andere woorden, God, Vader, Zoon en Geest zeiden tegen jou en zeiden tegen u, ik zie u wel zitten hoor, op uw stoel daar in de kerk in Haringsveld. En ik zie u wel op uw ziekenhuisbed meeluisterend, of vanuit uw vakantieadres. Ik zie u en dat niet alleen, ik heb vanmorgen een boodschap voor u. Namelijk, zoals God de Vader, de Zoon en de Geest betrokken waren op de schepping, zo zijn zij ook betrokken op de herschepping. Wat is dat, jongens en meisjes? Herschepping. Herscheppen. Recreëren. Als we anders dan op vakantie gaan. Dat is opnieuw maken. Dat is waar God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest vanmorgen op uit zijn. Om uw hart te vernieuwen. Om jouw hart te bekeren. Af te keren van de wereld. En terug te keren naar Hem. Dat is vanmorgen het werk van de Heilige Geest. Jongens en meisjes, vind je het moeilijk? Zal ik je één zin meegeven, moet je die onthouden. Beloof je dat? Weet je wat het werk van de Heilige Geest is? Plaats maken in je hartje voor de Heer Jezus. Dat moet je onthouden. En dat is waar de Heilige Geest vanmorgen mee bezig is. Hij wil vanmorgen in jou, hij wil vanmorgen in uw hart plaats maken voor het werk van de Heer Jezus. Hoe doet de Heilige Geest dat? Zullen we nog eens terug aan onze tekst. En de Geest God zweefde over de wateren, zweven. Waar kom je dat woord nog meer tegen in de Bijbel? De eerste die ik zou willen noemen is 1 Koningen 17 vers 21. Wat staat daar, jongelui? Ja, ik weet wel, de koning en de kronieken, dat gaat ons niet zo best af. Al die namen en zo. Ik zal je helpen. 1 Koningen 17 gaat over Elia. Elia komt bij de weduwe van Sarfat. En die Elia krijgt daar het verwijt. van die vrouw: beste man Gods, wat moet ik nog meer voor de Heere doen? Welke zonde heb ik begaan, Elia? Wat is er aan de hand? Haar zoon is gestorven. En wat zegt Elia? Elia, hij neemt dat kind mee naar zijn kamertje boven. En dan lees ik in 1 Koningen 17 vers 21. En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan. Hij mat zich uit. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Heel letterlijk. Elia legt de jongen op bed en hij gaat er zelf bovenop liggen. Zijn armen op de armen van de jongen. Zijn benen op de benen van de jongen. Elia, hij strekt zich helemaal over de jongen uit. En dan gaat Elia bidden. Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En dan? Ja, de rest is geschiedenis. De Heere geeft het leven terug. En de jongen, hij gaat opnieuw gaat hij leven. En Elia geeft hem terug aan zijn moeder. Kijk, zegt de Heilige Geest. Dat is nou wat ik vanmorgen doen wil. En daarom zweef ik in Hardinxveld door de kerk. Wat wil de Heilige Geest vanmorgen doen? Hij wil zich over u uitstrekken. Zoals Elia zich uitmat over de jongen. Hij wil zich over u uitstrekken en u tot leven wekken. Hoe doet de Heilige Geest dat? Hij opent je ogen. Voor de werkelijkheid in je eigen leven van die aloude waarheid die elke zondag over je hoofd wordt uitgegoten. Want waar of niet, elke zondag gaat het uiteindelijk om hetzelfde punt. Namelijk, je bent een zondig mens die er zelf niks van begrijpt en je hebt genade nodig. En God is zo genadig dat hij het geven wil. En dat horen we elke zondag aan. En elke notie van de gereformeerde leer onderstrepen we en we hebben geen flauw idee waar het over gaat. Als het over zonde gaat, dan vinden we dat kerkbegrip. En als het over genade gaat, dan begrijpen we niet dat Paulus het heeft over onuitsprekelijke genade. Want we vinden het zo verklaarbaar als wat. En zo zitten we in de kerk en zo horen we het aan en zo leven we verder. Totdat de Geest komt. En je stilzet. Zich helemaal over je uitstrekt en je laat zien, wacht even vriend. Kijk, die gebeurtenis in je leven, daar mankeert wat aan. En dat deugt niet. Dat zonde heel bewust wordt. Dat je weet om welke dingen het gaat. Dat je weet om welke punten je tegenover de Heer hebt gezondigd. Dat je het ervaart. Heere, ik heb er helemaal geen sikkepit van terechtgebracht. Heel mijn leven is een aaneenschakeling van zonden. En als men het recht treedt en gade slaat, al mijn zonden, heren, dan kan ik niet bestaan. Dan trekt u de stekker uit mijn leven en is het afgelopen. En is het nog terecht ook. Dat is wat de Geest doet. Je met beide benen op de grond zitten en je hemd voor God. Dat je erachter komt, ik ben een zondig mens. Waarom? Het aanmaalsformulier zegt, dan pas ga ik mijn redding en zaligheid buiten mezelf zoeken. En daar wil de Geest je hebben. Op dat punt dat je ervaart. Ik kan het niet meer repareren. Maar het moet wel goed komen. Want zo kan het niet verder. Als er in mij helemaal niets meer is, dan drijft dat mij uit naar de Heer Jezus. Zeg eens eerlijk vanmorgen, heb je werk voor de Heilige Geest? Hoe zit je eigenlijk in de kerk? Je hoort dat de Geest Gods vanmorgen over de gemeente zweeft. Wat denk je dan? Wees eens even eerlijk. Wat denk je dan? Kun je denken, nou, aardige gedachten. En gewoon weer verder gaan. Of biedt dat vanmorgen iets om je aan vast te houden? Dat je hier nou niet voor niks zit. Dat God je al heeft laten groeten aan het begin van de dienst. Dat God nu ook nog kon vertellen dat hij met de Heilige Geest over de gemeente zweeft. En dat je ook nog de vraag stelt, heb je wat te doen voor me? Deze kerk is een werkplaats van de Geest. En wat moet er in de werkplaats gebeuren? Ja, er wordt niet alleen koffie gedronken, maar gewerkt. Is het je gebed vanmorgen, Heilige Geest? Wilt u in mijn ziel aan het werk gaan? En afbreken en slopen wat er allemaal in zit, wat er niet thuis hoort? En wilt u mij bouwen, zodat u, o Heer Jezus, uw intrek kunt nemen in mijn hart? Is dat je gebed vanmorgen? Dat is wat de Heilige Geest doen wil, dat belooft Hij. Of zeg je vanmorgen, ik weet het niet. Je maakt de balans op en je kijkt naar je eigen leven. En je denkt, ja, over hopeloze gevallen gesproken, hier zit er eentje. De duivel heeft al 100 keer tegen je gezegd, voor jou wordt het niks meer. Jij bent te laat. En je denkt vanmorgen, zou de Heilige Geest mij nog kunnen bouwen tot zijn eer? Heb je meegelezen met de schriftlezing vanmorgen? Job 38, misschien heb je nog wel voor je liggen. Kijk eens even mee bij het 7e vers, wat staat er nou? Toch gelezen, toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Kinderen Gods, wie zijn dat? Nee, dat zijn niet de bekeerde mensen, die waren er nog niet. Maar wie gaat dat wel? Job 38 vers 7 gaat over de engelen. De engelen wisten, waren, wat zegt de Bijbel, zijn zeer nieuwsgierig om in te zien in het raadsplan van God. Die engelen hebben gezien hoe de Heilige Geest de hemel verliet en naar de aarde ging. En ze wisten niet wat de Geest daar ging doen, maar ze wisten wel dat God alleen maar goede dingen kan doen. En ze hebben gejuicht. Ze hebben God de Vader groot gemaakt. Moet je even over nadenken. Toen de Heilige Geest naar de aarde ging om haar voor te bereiden, Spurgeon zegt, de Geest ging broeden op de aarde. Toen hebben de engelen gejuicht. Weet je dat het vanmorgen in de hemel veel drukker is? Dan heb je de engelen. Maar daar is Adam, daar is Eva, daar is Seth, Henoch, Mozes, Abraham, Jesaja, David, Jeremia, Salomo, ga zo maar door. Al de kinderen van God vanaf Genesis 1 vers 1 tot op de dag van vandaag. En wat zegt de Heer Jezus? Er zal grote blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. U die vanmorgen twijfelt of de Geest u nog genadig zou willen zijn, je mag pleiten op Job 38 vers 7. Heilige Geest, er klonk gejuich toen u ging bemoeien met de aarde. Wanneer u een zondaar bekeert, klinkt er een veel groter gejuich. Wordt de eer van uw Vader nog groter gemaakt? Is er nog meer blijdschap in de hemel? Heilige Geest, ik verdien het niet, maar wilt u ook naar mij horen opwille van de eer van de Vader? Wilt u zo ook in mij werken? Job 38 schuift een machtige pleitgrond onder je leven. Om op te pleiten. Om je aan vast te houden. Wat zou Luther zeggen? Leg je vinger er maar bij als je op je knieën gaat. Ga de Heer maar voorlezen. Zeg een Heer, hier kom ik. Met uw eigen woord. Ik ben iemand die het niet verdient. En zelfs dat begrijp ik niet, Heer. Zonder uw Geest snap ik zelfs dat niet. Dat ik het niet verdien. Maar uw woord leert mij dat het waar is. Maar wilt u mij verhoren? Op grond van uw eigen woord. Wilt u komen met uw Geest in mijn hart en de Geest Gods zweefde? Weet je waar dat woord nog meer tegenkomt? Deuteronomium 32, vers 11. Dan gaat het over het beeld van de adelaar. Jongelui, wat doet de adelaar? Op enig moment besluit moeder adelaar dat de jongen nu moeten vliegen. En stuk voor stuk worden de jongen door moeder het nest op de rand van het nest gezet en over het randje geduwd. Wat doet moeder adelaar daarna? Nou, die gaat niet genieten van de ruimte in het nest. Nee, die laat zich pijlsnel naar beneden vallen. Om vervolgens haar machtige brede vleugelen te spreiden. Mocht blijken dat een van haar jongen toch niet kan vliegen, valt het niet te pletter. Wordt het gedragen op de machtige vleugels van moeder. Kijk, zegt de Geest, dat is nou het beeld van wie ik zijn wil in het leven met de Heer. Als u weet van genade, als u weet van het leven met hem, dan weet u ook van het opstaan en kopje ondergaan. Van het worstelen met het leven. Er zijn momenten dat je voelt, de Heer, wat bent u dichtbij, wat is het goed. Maar er zijn ook momenten dat u Job begrijpt en zegt, ik snap er niets van. En misschien zit je vorige wel zo in de kerk. Als je vraagt, wie is de Heer Jezus voor je, zeg je, ik heb toen en toen periode gehad dat ik dicht met de Heer leefde. Maar vanmorgen, ik zit hier niet op basis van mijn verwachting. Want ik bid wel, maar het is stil. En ik lees wel, maar ja, aanvechting en twijfel, ze overspoelen mij aan alle kanten. En de dichter kan wel zingen, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. En ik denk bij mezelf, nou blijkbaar wel. Want je worstelt en je hebt het gevoel, ik val te pletteren. Waar bent u? Heren, waar bent u? Het is zo anders geweest, het is zo stil. Ik kom om. En de geest Gods zweefde. We kennen allemaal dat gedicht over die voetstap in het zand. Nou dat. Dat is de boodschap van de Heilige Geest vanmorgen voor u en voor jou als je leeft met de Heren. Als je het gevoel dat je valt niet te pletter. Dat kan niet. Omdat de Heilige Geest zijn vleugels uitspreidt. Daarom kon de Heer Jezus zeggen, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Onmogelijk, waarom niet? Om Jezus wil. De Heilige Geest zegt, ik ben als die arend en ik draag je door de tijd heen. Ik draag je door het leven heen. Ik draag je en ik breng je thuis. En de Geest Gods zweefde over de wateren. Heel Genesis 1 vers 2 toont ons het werk van de Geest. Betrokken op de schepping en betrokken op de herschepping. Woest en ledig was niet negatief. Weet u dat de Geest betrokken was op de schepping is een wonder. Maar dat de Geest betrokken is op de herschepping is nog een veel groter wonder. Weet u waarom? Jongens en meisjes, dit is een raar voorbeeld. Ik zal het je maar gelijk zeggen. Maar toen God de bomen schiep, zei de perenboom niet, Heere, maakt u van mij maar een orka. Dat lijkt me beter. Alles wordt geschapen naar zijn aard. Precies zoals God het bedoeld heeft. En niets stribbelde tegen. En nou vanmorgen u en ik. God komt ons keer op keer tegemoet met zijn woord. Brengt ons keer op keer onder dat woord. Zegt ons keer op keer, u moet opletten wat u gezegd wordt. Keer op keer zegt de Heer, u bent een zondig mens. U gaat verloren, maar dat wil ik niet. Er is genade bij mij. Wat zeggen wij keer op keer? Het is een van die koningen tegen Paulus. We zullen u op een later moment nog eens horen. Augustinus, Heer, bekeer mij, maar nu nog niet. Wij stribbelen tegen. Wij horen het woord aan. En de dominee is nog niet uitgepraat of we zeggen bij onszelf ja, maar. En dan ga je discussiëren in jezelf. Dat die man of in Berea de dingen onderzochten in de schrift, dat laten we dan weer na. Maar we gaan ons met onszelf aan de slag en we gaan redeneren en we gaan discussiëren. En zo, wat doen we? We weerstaan de Heilige Geest. Wij doen ons uiterste best om hem uit handen te blijven. Dan zegt de Heilige Geest, ik ben betrokken op de schepping en ik ben betrokken op de herschepping. Waarom? Ik ben de schepper en de schepper is altijd nog machtiger dan het schepsel. Daarom gaat de Heilige Geest vanmorgen over de gemeente heen. Daarom heeft hij vanmorgen voor u en voor jou, ongeacht wie je bent, hoe je in het leven staat, een boodschap. De boodschap dat je gered moet worden, dat je gered kunt worden en dat je mag leven door hem. De Geest Gods zweefde over de wateren. Wat zou de Geest gezien hebben op schepping, nog voor scheppingsdag 1? Weer zo'n rare vraag. Ja, sorry, ik kan het ook niet helpen. Wat zou de Geest gezien hebben? Een aarde die donker was. Waar geen structuur was. Nou is het vakantietijd en sommigen zijn op vakantie en anderen misschien al wel geweest. En dan kom je in Luxemburg of in Duitsland. De Eifel of zo. Dan kom je op zo'n heuvel. En dan zie je daar vier stenen, wat onkruid en een bordje. Er staat er gewoon een bordje bij van dit is een ruïne van een kasteel. Van kasteel weer weet ik veel wie. Uit de 1400 zoveel. Nou mooi hè, zo'n ruïne. Vier stenen. Ruïnes. Dat ziet de Geest van morgen. Als de Heilige Geest van morgen door de kerk heen zweeft. En weet je, dat kasteel kon er niks aan doen. Hij had gewoon de verkeerde eigenaar. Want als hij het als zijn eigenaar aan de winnende hand was geweest, had het kasteel er nu nog gestaan. Maar dat kasteel kon er niets aan doen dat het tot een ruïne vervallen is. En nou jij en ik. Wij hebben dat beeld van God opgepakt en in scherven gegooid. En wat er nog in ons overgebleven is, die scherven van het beeld van God, die ruïne die wij geworden zijn, is onze eigen schuld. Dat is de aanblik van de Heilige Geest als hij vanmorgen door de kerkzaal zweeft. Jonge mensen, oude mensen, mensen van middelbare leeftijd, ruïnes, stuk voor stuk, door hun eigen schuld. Wat zegt de Bijbel? Wij zijn dood in de zonden en de misdaden. Nou, heb je weer zo'n klassieker. Het is weer gezegd hoor. En nu? Ja, precies, en nu? Je kunt eindeloos spreken over wat de geest doet. En dat is ook belangrijk. Maar jongens en meisjes, misschien ben je wel terug uit vakantie en ben je naar Oostenrijk geweest. En jullie waren er 2 weken en je hebt een kaart gestuurd naar oma. En oma heeft een kaart gekregen van de Crossklokner. En dan ben jij weer thuis, je bent bij oma geweest, je hebt de kaart gezien. Wat is nou het verschil? Oma kreeg de kaart, maar jij bent er echt geweest. Die kaart is maar, daar kun je naar kijken. Maar jij weet hoe groot het was en hoe majestueus en van de vergezichten die je hebt gezien. Jij hebt het ervaren. Die lijn moet je doortrekken. Je kunt spreken over de Heilige Geest, als over een mooi schilderij wat aan de muur hangt. En je kunt er omheen lopen en het van alle kanten bekijken. Maar Paulus vraagt, u herinnert die preek van de vorige keer zich misschien nog, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? We kunnen praten en bomen over het werk van de Geest, maar nu graag om de 4 ogen. Als alle mensen de kerk uitgaan, wij zullen met z'n tweeën blijven zitten. Wat zou u zeggen? Wat herken je nou van je eigen leven? Dat zijn indringende vragen. Herken je hier überhaupt iets van? Van dat werk van de geest die mensen stilzet? En nee, je hoeft vanmorgen geen bekeringsgeschiedenis te kunnen vertellen. Je hoeft er ook geen boek over te kunnen schrijven. En je hoeft ook niet te luisteren voor een ander. Geestelijke duimstok blijft thuis. Gewoon heel eerlijk. Hoe ligt het nu in je eigen hart? Moet je dan vanmorgen misschien zeggen, ik word aangesproken als iemand die onderweg is om verloren te gaan, maar het raakt me eigenlijk niet. En ik denk bij mezelf, nou ja goed, hou nu met gemak maar op, het is vanmorgen geweest. Er is vanmorgen een pleitgrond onder je leven geschoven. Dus je bent daar vanmorgen op gewezen. Met welk doel? De Heere zoekt je behoud. Ging je kopje onder vanmorgen. In het leven met hem. Hij zegt, ik draag je. Door de tijd heen. En ik breng je thuis. Een pleitgrond onder je leven. Zoals de adelaar de jongen draagt. Zo draagt hij mij door de tijd heen. Zo brengt hij mij thuis. Heb je zo de Heilige Geest ontvangen? Leven met hem, wat wil dat zeggen? Hier op aarde ben ik een vreemdeling. Maar ik ben onderweg. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop ik hem ontmoet die eenmaal zal zeggen en zie. Ik maak alle dingen nieuw. Dat is toekomstmuziek. Is dat ook uw toekomst? Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 119. Daar hoor ik de dichter toe tot 2 keer toe een gebed bidden. In de eerste en de derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En in vers 9 hoor ik hem opnieuw bidden. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leren. Wat er verder volgt in de versen 3 en 9 van Psalm 119. Gemeente, eindigen wij met dankzegging. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. De dichter heeft het ons voorgebeden, wij hebben het hem nagebeden. Heilige Geest, u hebt vanuit Genesis 1 vers 2 uzelf centraal gesteld. U hebt gewezen op uw werkwijze, op uw werkterrein. U hebt vanmorgen geklopt op de deur van ons hart. Aan een ieder vanmorgen hebt u, o Heilige Geest, het laten bekendmaken dat u door het geloof wilt verbinden aan de Heer Jezus. En dan vragen wij u of u ook de naprediker wilt zijn. Of u zelf wilt geven dat de woorden van vanmorgen overdacht zullen worden. Dat ze mee zullen gaan in het verdere van deze zondag. Want vragen zijn ons gesteld, maar vragen vragen om een antwoord. Geef dat we er met elkaar over spreken zouden, heren. Het is toch vakantietijd, we hebben er de tijd voor. We danken u hartelijk voor alles wat u ons gegeven hebt. We vragen of u ons vanavond weer bij elkaar wilt brengen. Of u hem die dan uw woord mag bedienen, vol wilt maken met uw Heilige Geest. En wilt u de zegen die u aan hem geeft op het geheel van de gemeente doen afdruipen. We bidden nu voor onze vriend en broeder die u aan deze plaats verbonden hebt. Heren, wees hem goed en nabij. Samen met vrouwen al die om hen heen staan. Zie zo in genade op ons neer. We danken u voor wat u gaf en vragen u vergeving over onze zonden. Die zijn er zelfs in de kerk, heren. Wilt u ze vergeven? Om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem. Die wordt onheilswicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 145.
Thank you.
gemeente, ga dan heen. Bewaar het woord en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.